komt als mensen tegen. Als je vraagt, wat bent u? Of wat doet u? Ja, ik ben maar een timmerman. Of ik ben maar een boer. En dan zeg ik altijd tegen die mensen, haal dat woordje maar eens even uit je zin en zeg het nog eens tegen me. Ik ben een timmerman. Juist. En daar moet je ook dankbaar voor zijn. En daar ben ik ook heel dankbaar voor dat jij timmerman bent, want ik kan niet timmeren. Jij bent dus ook belangrijk. Maar heel veel mensen hebben dat woordje maar. Niet alleen hebben timmermannen dat en boeren, maar zelfs Gods kinderen hebben dat. Wie bent u? Ja, ik ben maar. Nou, we gaan vanochtend eens naar de Heer Jezus luisteren, want je hebt een ander antwoord. Je bent niet zomaar maar, jij bent, luister maar, het zout van de aarde. En jij bent het licht van de wereld. Deze ochtend wil ik met u overdenken over één gedachte die uit dit schriftdeel komt. Dat als je een kind van God bent, dan ben je niet alleen gezegend, dat is mijn eerste gedachte. Dan ben je niet alleen belangrijk, dat is de tweede gedachte. Maar dan ben je ook brood nodig, en dat is de derde gedachte. Gezegend, belangrijk en nodig. De Heer Jezus staat op een berg, jongens en meisjes. Dat was zijn preekstoel, zoals ik een beetje op mijn hoge preekstoel sta. Ben ik ook niet zo gewend hoor, mijn is wel heel laag. En zo staat Jezus op een berg. En staan om hem heen zijn discipelen. Petrus, Johannes, Jacobus. En nog wel meer, denk ik, dan die 12, maar zeker die 12. En dan begint de Heer Jezus een preek. En we gaan vanochtend het meest over die eerste gedeelte van deze preek met elkaar denken. En gaan we onze tekst even lezen, weer met elkaar, van vers 13. Tot 16, en dan geef ik daar een paar opmerkingen over, zodat dan hoef ik dat niet meer te herhalen. Zo, luister nog even naar die versen 13. Gij bent het zout der aarde. Indien nu zout smakeloos wordt, waarmee zal het nou gezouten worden? Nou, daar heb je natuurlijk nog nooit van gehoord in Nederland, zout dat smakeloos is. Als je dat zout uit dat doppetje doet, is het altijd zout, toch? Toch niet? Hoe kan het nou zout smakeloos worden? Nou, in de Bijbeltijd heb je niet hetzelfde zout als wij hebben. Je hebt zout dat zit door steentjes heen. Dat was natuurlijk unrefined. Dat was niet helemaal eruit gehaald. Zo, hoe kreeg je dat zout eruit? Dan gooide wat water overheen. En dat water ging dat door dat steentje heen. En dat zou dat zout dan wat oplossen. En dan kreeg je zout water. Nou, je doet het lang genoeg. Op een gegeven moment is het natuurlijk altijd zout weg. En wat doet dan moeder, kinderen? Doen ze de deur open en gooien ze het naar buiten. Op het voetpad. Nou, dat zegt de Heer Jezus. Gaan we nog eens lezen. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen worden en van de mensen vertreden te worden. Die lopen daar gewoon overheen over die steentjes. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat. Korenmaat, denk over een emmer. Je zet toch geen kaars onder een emmer. Maar je zet het op een kandelaar. En dan schijnt hij allen die in het huis zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, zodat ze het zien, zodat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Zover wat de Heer Jezus zegt. Nou, dit is een klaslokaal preek. Je hebt visnetpreken, waarin ik dan echt ook de onbekeerde mensen wil aanspreken. Want ik moet ook vissen. Maar vanochtend is het een klaslokaal preek. Heer Jezus is bezig met zijn kinderen hier onderwijs te geven in deze preek. Het is een bergrede, ze preken over de heiligmaking. Van begin tot eind. Nee, niet helemaal van begin tot eind. In het begin heeft hij ook wel eventjes een ander perspectief. Maar het is een heiligmakingspreek. En dan zegt de Heer Jezus in het begin van deze preek: als jij mijn discipel bent, dan ben jij heel gelukkig. Zalig noemt hij dat. Je bent rijk gezegend. En zo, kijk even met me naar die zaligsprekingen, zoals we dan ze noemen. En kijk nou eens even door deze zaligsprekingen naar jezelf. Hij zegt: zalig zijn die die nederig van hart zijn. Die niet hoog over zichzelf meer denken. Die door hun inzicht in wie ze zijn, wat ze doen, worden overtuigd dat ik deug niet. In mijn eigen oog niet meer, maar Gods oog zeker niet. En als de mensen alles van me wisten, dan deugde ik geen in niemands oog. Dat zijn de nederigen van hart. Ken je dat? Zalig zijn de verdrietige mensen. Ja, niet zomaar verdrietig. Nee, deze, die treuren, daar heeft hij het over. Die treuren over de zonde. Die treuren over het niet kunnen doen wat ze zo graag willen doen. Dat is om de Here lief te hebben en de Here te dienen. En daar word je verdrietig van. Als je dan voelt dat je God onteert en je naaste niet lief hebt. Kent u dat? Zalig zijn hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Denk over het woord gerechtigheid als heiligheid. Nou, honger en dorst, die kan je aan- en uitzetten. Hè? Je hebt honger of je hebt het niet. En als je honger hebt, dan heb je het in je bed, dan heb je het in je trein, dan heb je het in thuis, dan heb je het in de kerk. Zo, Jezus zegt, deze die honger en dorst hebben, die dorsten altijd naar gerechtigheid, waar ze ook maar zijn. En gerechtigheid, dat betekent heilig zijn. Dat betekent voor God leven. Dat betekent hem liefhebben bovenal en je naast als jezelf. Ken je die honger? Hè? Leeft dat in je? Is dat je gebed? Is dat je zucht? Is dat je verlangen? Is dat je honger? En dat is echt een woord in het Grieks, dat betekent pijnlijke honger. Niet zomaar een trek hebben, dat is echt honger. Dat kan je gewoon niet, je kan gewoon niet blij zijn zonder dat dat is vervuld. Nou, hoe ziet dat er dan uit, dat gerechtigheid? Dan gaat hij dat verder uitleggen in de volgende drie. Dat honger om zachtmoedig te zijn, dat innerlijke leven, dat gloeit met een ontferming en een liefde voor andere mensen. Zo gaat dat overvloeien. Die zijn barmhartig. Die branden in hun hart om liefde te zijn. En die wil er ook niks mee worden, want hij zegt: zalig zijn de reinen van hart. Nou, dat is altijd een woordje dat veel mensen in de war brengt, want rein van hart, dat is geen mens. Als je denkt dat je rein van hart bent, dan ben je of dood of in de hemel. Maar dat betekent het niet hoor. Rein van hart hier betekent oprecht in hart. Dat betekent je bent oprecht. Je bent eerlijk. Je wil zijn voor God wie je zijn wil. En ook voor de mens. En ten derde zegt de Heer Jezus: zalig zijn die de vreedzame. In Engels staat het peacemakers. Degene die vrede maken. Dat betekent dat. Die zoeken geen ruzie. Die proberen ruzie op te lossen. Die proberen de gebroken relaties te herstellen. Niet alleen tussen mensen en mensen, maar ook tussen je buurman en zijn God. Dat zijn de mensen die evangelisten zijn. Vreedzame. Dit zijn mensen die vrede willen maken. Die door de zonde is verstoord. Nou, kent u dat? Is dat een beetje u? Jij. Want als ik het allemaal samenvat, dan zegt de Heer Jezus, die mensen die nou als mij willen zijn, die zijn zalig. En als je zo bent, gemeente, vrienden, jonge meisjes, jongens, als je zo bent, zelfs in de kinderschoenen of in de babystage, dan ben je zalig. Waarom? Het voelt toch niet zo zalig om honger te hebben? Het voelt toch niet zo zalig om bedroefd te zijn? Het voelt toch niet zo zalig dat je altijd maar zit te denken, ah, ik ben ook niets nut. Nee, maar zegt Jezus, je bent toch zalig? Waarom ben je dan zalig? Wat ten eerste omdat hij het zegt. Einde discussie. We moeten geloven wat hij zegt, toch niet? Hij zegt, jij bent zalig als jij dit en dat bent. De tweede reden waarom Jezus zegt dat we zalig zijn. Omdat als je zo bent, er is met jou wat gebeurd. Wat is er dan gebeurd? Dan ben je wedergeboren. Dan is er wat in jou veranderd. Want zo kom jij niet uit je moeder. Zo komen die in de wereld. Dan zijn we trots, zelfzuchtig. Eigenwijs. Dan zijn we voor alles en nog wat arrogant, onverschillig, misschien ook wel heel godsdienstig, maar niet voor een goede reden. We zijn helemaal zelfzuchtig. Helemaal het tegenovergestelde van wat de Heer Jezus hier beschrijft. Ziet u, als je nou zo bent, dan is er wat met je gebeurd. Dan ben je wedergeboren. Dan heeft God een begin gemaakt dat hij ook nooit zal stoppen. Hij zal het helemaal afmaken wat hij begonnen heeft. Luister maar, zo staat het in Filippenzen 1, vers 6. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. Dat voleindigen, dat is, hij zal de laatste veranderingen helemaal doortrekken. Helemaal doortrekt dat je helemaal zonderloos bent. Dat zijn we nog niet. Dat is de worsteling. Daarom voelt het niet zo zalig om dit te zijn, maar je bent het wel. Maar je voelt juist zondig. Je voelt je juist tekort. Je voelt het altijd. En toch zegt de Heer Jezus, je bent zalig, want je bent mijn werkstuk. En wat ik heb begonnen, dat zal ik nou nooit niet eindigen. Zo, dat is mijn eerste gedachte. Als je een van Jezus' discipelen bent, dan ben je rijk gezegend. En je bent nog steeds gezegend als je moet gaan lijden voor Jezus Christus en zijn koninkrijk. Jezus' onderwijs is altijd vol van verrassingen, vindt u niet? Wie zou het nou toch zeggen, zalig zijn de armen en zalig zijn de verdrietigen? Dat is zoals Jezus, hè? Die geeft altijd een andere invulling aan denken. Maar het is helemaal verbazend wat hij nog verder gaat zeggen. Hij zegt, zalig zijn die vervolgd worden. Zalig zijn het de mensen die gesmaad worden. Waartegen gelogen wordt, allerlei kwaad wordt gesproken. Dat is helemaal verbazend. Jezus zegt, je bent een gezegend mens als ze je vervolgen. Als ze je uitlachen. Als ze je bezeren met uitschelden. Je bent een gezegend mens als je geminacht wordt. En als ze onwaarheden over je vertellen achter je rug en in je gezicht. Dan ben je gezegend. Als het alleen maar gedaan wordt. Omdat jij, als ik ben. Ja, dat moet je wel in de gaten houden. Dan staat het niet los van die eerste zeven zaligsprekingen. De Heer Jezus zegt, als jullie worden uitgelachen en uitgescholden en geminacht omdat je oprecht bent. En je bent liefdevol. En je bent vreedzaam. En je bent blij. En je bent geduldig. En je bent getrouw. Je bent vriendelijk. En je bent hulpzaam. En je bent opofferend. Als je dan wordt vervolgd, dan ben je heel zalig. Kijk, dat is zo anders, hè? Als de wereldleiders zeggen dat je iets goeds doet, dan zeggen ze, joh, je bent een juweel van een mens. Maar als jij dan in dat werk iets gaat overkomen dat niet zo aardig is, ja, dan ben je ook een beetje ongelukkig, hè? Dat er nou dat moet gebeuren, je bent al zo goed, dat beroert dat dat nou gebeurt voor je. En dat zegt Jezus juist niet. Hij zegt, als jullie nou voor mij dienen en mijn koninkrijk bezig zijn en je gaat lijden, dan ben je zalig. Heer Jezus, waarom is dat nou zo'n zegen? Dat doet zozeer. Het is zo zwaar, zo moeilijk. Om elke dag maar weer die vijandschap te ervaren op mijn werk. Ik word uitgelachen op school. Ze pesten me. Ze haten me. En Heer Jezus, het is zo moeilijk. En ik vind het helemaal niet zo zalig voelend. Nou, zou de Heer Jezus dan antwoorden? Dan zegt hij, mijn kind. Het is een zegen. Weet je waarom? Omdat dat betekent dat je dan een echte discipele van mij bent. De duivel weet wie ze zijne zijn. En de duivel weet ook wie de zijne niet zijn. En hij weet wie jij bent. En daarom vervolgt hij jou, omdat hij mij in jou ziet. Daarom ben je zalig. Het voelt niet zalig, dat weet de Heer Jezus ook wel. Het is heel zwaar als je als een christen moet leven in deze maatschappij en overal geschopt wordt. Maar hij zegt, als jij voor mij geschopt wordt, weet dan dat ik het ook voel. Ik weet ervan. Ik leid met je mee. Saul, Saul, hoe lang zou je nog tegen mij schoppen? Want als je een christen aanraakt, dan raak je Christus aan. Zalig ben je. In de gemeente Luther, die heeft vier kenmerken van de ware kerk. Wij hebben er maar drie in onze geloofsbelijdenis, hè? Wat was het ook alweer? Wat zijn de drie kenmerken, jongens, van een goede kerk? De ware kerk is de ware prediking, de sacramentbediening en de tucht. En Luther die zit er nog een vierde bij. Het vierde kenmerk van de ware kerk, vervolging. Ik vind dat heel treffend. Dat zegt de Heer Jezus ook. Vervolging. Dan is er wel wat mis met veel christenen vandaag. Die worden niet zo vervolgd. Hoe zou dat komen? Nou, misschien heeft het te maken met de tekst waar ik nu heen moet. Zout en licht. Maar nog, voordat we dat doen, nog één andere reden. Waarom het zo zalig is dat je moet lijden voor Christus. Dat is een andere reden dat je gezegend bent. Want de Heer Jezus zegt, ik laat je zomaar niet lijden. Echt niet, jongen, meisje. Dat jij lijden moet, is het antwoord op je eigen gebed. Mijn eigen gebed? Ja, vraag je niet, Heere, mag ik meer en meer zoals u zijn? Is dat dan niet je honger en je dorst? Je had het toch gevraagd dat je toch ach, meer en meer zoals de Heer Jezus mag zijn? Ja, dat gebeurt op dezelfde manier als Jezus ging. Neem mijn kruis op en volg mij. Het is juist in het lijden dat ik jou vorm en jou verander. Je hongert om zoals ik te zijn en daarom laat ik je in het vuur zakken. Zodat in dat vuur je helemaal als goud gelouterd wordt. Kijk, gemeente, dat denken is toch wel een beetje vreemd geworden in ons. Heden ten dagen, omdat we zo verwend zijn in een land te wonen waar we allemaal vrijheid hebben. Maar als je dan die Bijbel leest en je luistert naar Petrus voor bijvoorbeeld, als hij dan een brief schrijft naar de jonge christenkerk die daar verspreid liggen, zegt hij tot hen, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En dan zegt hij in hoofdstuk 4, gaat hij nog wat verder, hij zegt, geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u. Ik zal maar zeggen in het Nederlands, eenvoudig Nederlands, wees er niet verbaasd erover. Alsof iets gebeurt, iets vreemds gebeurde, weet je? Hij zegt, het zou vreemd zijn als je niet vervolgd werd. Het is dus normaal in deze wereld, als een volgeling van Christus, dat hij vervolgd werd. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, zo verblijdt u. Je belt me op, dominee. Ik moet u even wat vertellen. Ik ben net naar huis gestuurd van mijn werk. Ik heb mijn baan eens afgenomen van me. Waarom? Ja, omdat ik eerlijk ben. En ik kan niet mee met die baas die zoveel verkeerde dingen doet. En hij heeft me naar huis gestuurd. Wat zou je ervan denken als ik zeg, jongen, verblijd jezelf. Wat zou je denken van me? Wat is dat voor dominee? Ja, dat is wat Peter zou zeggen. Verblijd jezelf, joh. Dat je naar huis gewend bent. Want daar liggen getuigenissen achter. Kijk, zo denken wij niet. Maar zo moeten we wel denken. Maar weet ook dat de Heer Jezus je nooit vergeet. Als je lijden zal voor hem. Luister wat hij zegt. Zalig zijn niet alleen hen die vervolgd worden om mijnentwil. En zalig zijn de mensen die gesmaad en vervolgd worden en liegen om mijnentwil. Maar hij zegt, verblijd u en verheugt u, want uw loon zal in de hemelen groot zijn. Uw loon. Ja, de Heer spreekt over loon hier. Hij zegt, wat je voor mij opgegeven hebt, uit liefde voor mijn naam, uit liefde voor mijn koninkrijk, dat zal ik nooit vergeten. Dat zal ik je terugbetalen, als je straks in de hemel bij mij bent. Hij zegt er nog wel meer hoor. Lees nog eentje voor, uit hoofdstuk 19. En zo wie zal verlaten hebben, huizen of broeders of zusters of vader of moeder, he? En wie zijn zaak heeft verloren omdat hij mij dient, of je bent eruit gestoten, of wat het ook maar is, om mijns wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Als je voor Jezus iets verliest, dan verlies je het nooit. Dat gaat in het grootboek van de Heere. En eenmaal zal hij je daarvoor belonen. Niet omdat het perfect was, dat is het ook niet. Maar wat hij het gezegd heeft. Dat als je voor mij lijdt, dan zou je daar loon op krijgen. Nou, dat moet ons juist bemoedigen. We gaan eerst nog eens zingen en dan gaan we naar de eigenlijke tekst toe. Psalm 31, vers 15 en 16. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, daar gaat het loon, hè? Hem, wiens oprechte geest op u vertrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil, dat gij in dit leven al, ver boven beden, wens, weet, rocht voor het oog der mens. Nou, als het in dit leven al zo groot is, hoeveel meer groter in het hiernamaals. Zo 15 en 16 van 31. We hebben de Heer Jezus horen zeggen dat je niet alleen rijk gezegend bent, als zijn werk in je is, maar hij gaat ook nog iets anders zeggen. Hij zegt, je bent ook heel belangrijk. Ik zie daar discipelen voor hem staan. Petrus en Johannes en Andrew en anderen. Het zijn maar eenvoudige jongens. Ze hebben de lagere school misschien gedaan. Ze kunnen goed vissen. Ze hebben natuurlijk helemaal verder niks. Eenvoudige jonge mannen. Ze staan om Jezus heen. Ja, wij zijn maar Galileërs. Dan ben je niet zoveel, hè? Als je Galileër bent. Nee, zegt Jezus. Jullie zijn niet zomaar vissermennen. Jullie zijn niet zomaar Galileërs. Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. Laat je niets wijsmaken. Discipelen, door de wereld. Geloof wat ik van je zeg. Laat je niet in de war brengen door die rollende ogen van die mensen in de wereld. Laat je niet in de war brengen door die smalende woorden en die venijnige beschuldigingen en die harde vuistslagen. Maar geloof wat ik zeg tegen je. Dat als jij nederig van hart bent en mij dient door hen lief te hebben, zelfs voor hen te bidden en vriendelijk te zijn en niet terug te betalen met gemeenheid en trots, maar juist door hem een kopje koffie te geven, een maaltijd aan te bieden of iets vrijwilligers voor hen te doen, weet dan dat jij de grootste en de machtigste wereldleider bent. Jij bent immers het zout van de aarde. En jij bent het licht van de wereld. Dat is wel heel wat. Je bent het zout van de aarde. Hij is niet van de kerk. Let op wat hij zegt. Die aardbol waar jullie op wonen, daar zijn jullie het zout in. Kijk, als jullie er niet zijn, als jullie er niet zouden geweest zijn, en als jullie niet hier in dit leven werken en spreken en doen en niet doen, weet je, als jullie er niet zouden zijn, dan gaat de rot van deze wereld in een sneltreinvaart verder en verder en verder. Omdat jullie er zijn, gebeurt dat niet. Jullie zijn het zout van de aarde. Nou, moet even terugdenken aan Jezus' dagen. Er stond er geen zout op de tafel. Zoals wij dat voor lekker doen. Het zout werd gebruikt in Jezus' dagen als een preservemiddel. Om de rot van vlees, waren en dergelijke tegen te gaan. Hè, dat zullen je ouderen nog wel denken. Hè, je legde iets in het zout. Zo moet je denken. Jullie zijn het zout van deze wereld. Niet zomaar om smaak te geven, maar om verderf tegen te gaan. En daarom is het belangrijk, broeders, dat jullie niet in het zoutvlotje blijven. Nou ja, dan ga ik even een ander beeld gebruiken voor onze dagen. Hij zegt dat zout moeten jullie blijven. Hij gebruikt natuurlijk het beeld van zijn dagen, dat het niet zijn smaak moet verliezen, maar dat het de zout erin moet blijven. En wij zouden zeggen vandaag, het is belangrijk dat jullie als christenen niet in het zoutplotje blijven zitten. Wat betekent dat? Jullie moeten zichtbaar zijn in Nederland. Heer Jezus zegt, Mijn kinderen, jullie moeten hoorbaar zijn. Juist in die plaats waar daar veel zonde is. Jullie moeten werkzaam zijn in jullie omgeving. Waar ik je ook maar zet. In een kantoor? Op school? Ja, waarom ook maar? Ik weet ook niet waarom jullie allemaal werken. Maar waar je ook bent, daar wil ik dat jullie zout zijn. Ja, denk eens over na. Ik ga nog een andere tekst lezen, die slaat er ook op. Van Colossenzen 4, vers 5 en 6. Zo zegt de Heer Jezus het daar. Hij zegt, opdat ik dezelfde mogen wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Nou, dat betekent degenen die niet in de kerk zitten of naar de kerk gaan. Wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn, den bekwame tijd uitkopen. Dat betekent, let op. Je krijgt zomaar één moment waarop je dat zout kan zijn. En dan is het alweer voorbij. Als je het niet laat gaan, dan heb je het verloren. Zo kijk uit, let op, dat waar je ook maar bent, dat je met wijsheid iets mag zeggen. En laat uw woord ten alle tijd in aangenaamheid met zout besprengeld zijn, opdat gij moogt weten hoe gij in iegelijk moet antwoorden. Iemand snauwt naar je. Hoe moet ik nou antwoorden? Dat is het moment van het zout. En de Heer Jezus verwacht van zijn kinderen, dat waar ze ook maar zijn, wat moment ze ook tegenkomen, dat ze op dat moment zout zijn. En die zoute invloed laten voelen. Ik las van de week dat jullie een mars hadden voor de vrouwen in Nederland. 10.000-20.000 mensen hebben daar aan meegedaan, misschien wel meer. Maar dat was ook een mars voor het leven. En er waren maar een paar honderd. Wat denk je daarvan? Zou de Heer Jezus dat bedoelen? Blijf maar in je lekker zoutpotje zitten hoor, terwijl al die ongeboren kinderen worden afgeslacht. Zo van na gaan denken. De SGP die staat tegen de porno. Ben ik heel blij dat ze dat gezegd hebben. Daar worden ze helemaal van verguisd, hè? Dat heb ik al gelezen, zelfs in Nieuw-Zeeland. Hebt u daar wel eens tegen gesproken? Hoe die vrouwen worden misbruikt. Zou je dochter maar zijn. Op dat scherm. Vrouwen, je moet daar tegen spreken. Jullie vrouwen moeten daar tegen spreken. Je mond open doen. Je moet zout gaan worden. Daartegen vechten, tegen strijden. Als we dat niet doen, dan gaat het erger worden. Niet beter. En dat kan niet in Den Haag worden gedaan. Het moet hier beginnen, waar jij woont. Dat bedoelt de Heer Jezus, wees het zout der aarde, mensen. Jullie hebben het daarvoor in deze wereld gelaten. Jullie zijn het zout der aarde. Laat je voorbeeld spreken, laat je spraak opbouwend zijn. Hier heb je weer zo'n tekst waarin ik denk dat zout van de aarde, hè, er wordt zoveel negatief gesproken. Hier, deze tekst moet je op je spiegel schrijven. Geen vuile reden gaat uit uw mond. Nou, toen ik jong was, dacht ik altijd dat de Heer het over vuile moppen had. Maar dat staat er niet in het Grieks. Het staat, laat geen woord uit je mond komen die iemand anders vervuilt. Die hem niet opbouwt. Die hem niet nuttig is tot stichting. Die hem niet een positieve, waardevolle gedachte geeft. Wat betekent dat? Vriendelijk. Een wijs woord. Een matige reactie. Denk het maar in. Natuurlijk mag je boos zijn. Maar dan moet je wel boos zijn zoals de Heer Jezus dat was. Die stond nooit te schreeuwen. Die deed nooit zijn stem heel hard. Nee. Maar hij was wel boos. En dan spreekt hij met een waardige manier. De waarheid. Natuurlijk mag je jezelf verdedigen. Ja, dat hoeft. Je hoeft jezelf niet in elkaar te laten slaan. Dat betekent niet, hoor. Als je zegt, als iemand op je wang slaat, dan laat er maar die andere wang ook op slaan. Dat is, moet je weer eventjes in het Joodse denken. Als je iemand op zijn wang slaat in het oosten, dan ben je beledigd. Dat was niet ruw, dat was een belediging. Hij zegt, Heer Jezus, moet niet gelijk terug beledigen. Laat dat maar gaan. Laat dat maar gaan. Wees de minste. Dan ben je de sterkste. Als je terugslaat, dan ben je de zwakste. En als je dan liefdevol en biddend en nederig je weggaat, dat is zout, hè? Kijk, zegt de Heer Jezus, als die Romeinse soldaat nou vraagt dat je een kilometer met hem mee moet lopen, dat was de wet. Iedereen die niet een Romein was, dan moest je zijn rugzak gaan dragen. Voor een hele mijl. Zegt Jezus, nou kijk, als je aan het eind van die mijl komt, dan zeg je tegen die soldaat, joh, ik ga de rugzak nog een mijl dragen voor je. Hè? Waarom moet je dat? Dat hoef je niet te doen. Nee, maar dat wil ik doen. Maar waarom moet je dat doen? Wel, omdat mijn meester, die heeft mijn rugzak gedragen. Die is helemaal naar de hel gegaan. Met de rugzak van mijn zonde. Kijk, dan spreng je zout op zo'n man. Begrijpt u? Dat is het zout der aarde. Ik preekte eens over dit gedeelte van Gods woord in een klein kerkje in Nieuw-Zeeland op vakantie. Mocht ik preken die zondag. En ik dacht dat ik het voor haar goed gedaan had. Ik sta uit het kerk en er komt een vrouw naar me toe en zegt, dominee, dat was een mooie preek, maar u hebt wel wat vergeten. Oh, wat heb ik vergeten? Ik zeg, weet u, zout, dat maakt ook andere mensen, dat maakt je ook dorstig, zei ze. Heb je het nooit vergeten? Ze zei, als je nou als een christen in deze wereld bent en je mag leven zoals Jezus bent en je mag laten zien en voelen aan mensen wie hij is, dan maak je die mensen dorstig voor wat jij hebt. Mooie gedachte, geef hem maar door. Daarnaast het zout, zegt de Heer Jezus, jullie zijn ook het licht der wereld. Ja, in vers 14, gij zijt het licht der wereld. Net of hij als het ware tegen die wereld ingaat. Hij zegt, laat je niks wijs maken door die wereld. Die vinden mij en die vinden jullie niets nutten. Ja, die wereld denken dat jullie als christenen onbruikbare burgers zijn. Jullie zijn mensen van het stenen tijdperk met ideeën die al lang achterhaald zijn. Maar het is niet waar, hoor. Het is niet waar, hoor. Geloof ze niet, geloof mij. Jullie zijn het licht. Het licht, niet een licht. Jullie zijn het licht van deze wereld. Als jullie leven zoals ik leef, en als jullie leven zoals mijn vader leeft, dan zijn jullie het licht. Weet u, hij zegt het later in het hoofdstuk wat die vader doet, hè? Die vader, die heeft vijanden lief. Die had de vijanden zo lief dat hij zijn zoon voorover had. En daarom, jongens, broeders, hebt u vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe wel degene die u haten. En bid voor degene die u geweld doen. Opdat gij mocht zijn de kinderen van uw vader die in de hemel is. Want hij doet dat. Hij doet dat. Hij laat zijn zon opgaan over de boze en de goede. Hij regent over de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Wees nou niet zoals die tollenaren, zegt hij. Want ja, die hebben elkaar lief. Maar ik wil dat jullie anders lief hebben. Elkaar, maar ook alle anderen. Laat het licht schijnen in deze wereld van de liefde van mijn vader. Jullie moeten zijn zoals ik ben en als mijn vader is. En hoe moet, en wat moet ik dan doen om zo te zijn, gemeente, kinderen Gods? Hoe kunnen wij nou zoals Jezus zijn? Dan moeten we ook dagelijks aan Jezus' voeten zitten. En we moeten dagelijks het woord bestuderen om het beeld van Jezus te zien. Dagelijks moeten we door dit woord heen gaan om te zien de glorie, de heerlijkheid van God. Ik zal u een tekst uit 2 Korinthe 3 lezen. En dan ziet u dat heel mooi daar gezegd door Paulus. En wij allen met een ongedekt aangezicht, dat betekent zonder enige covering, deken, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwen. Nou, wat betekent dat? De heerlijkheid van de Heren, die kunnen we zien in het woord. Dat is de spiegel. En dan gaat er wat gebeuren. Als we daarnaar zoeken, daarnaar zien, worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heilige Geest. Als wij dat beeld van Jezus zoeken te zien in de Bijbel, wie was Hij, hoe sprak Hij, hoe leefde Hij, hoe reageerde Hij, hoe scheen Hij de liefde van zijn Vader, hoe meer je daarnaar kijkt, zegt Paulus, hoe meer je op Hem gaat lijken. Dan gaat de Geest iets doen. Dan gaat de Geest je veranderen. Dan word je dat licht van de wereld. Jullie zijn het licht der wereld. Denk niet zo min over jezelf. De Heer Jezus zegt, jullie hebben niet alleen het antwoord. Jullie hebben niet alleen het enige antwoord. Maar jullie hebben ook de grootste kracht om de ergste oorlog te beëindigen. De ergste oorlog is niet in de Oekraïne. Die is niet in het Midden-Oosten. Die is niet in Afrika. Die is veel dichter thuis. De ergste oorlog in deze wereld is in uw hart. Daar is de grootste vijandschap. Tegen God en alles wat goed is. En daar komt alle oorlogen vandaan. Dat is erger dus dan de oorlog. Het hart. Want dat is het begin. Hij zegt, in jullie hebben dat licht der wereld. En dat is de grootste kracht. Ik geef jullie de grootste kracht in de wereld om de wereld te overweldigen. Wat is die grootste kracht? Het evangelie van Jezus Christus. Paulus zegt, ik schaam me niet om het evangelie van Jezus Christus te prediken, want het is de kracht van God. Dat is het woord dynamiet in het Grieks. En als jullie dat evangelie laten schijnen, door je werken, door je leven, door je getuigen, door je uitbeelden, dan hebben jullie de grootste kracht van God in je hand. Ja, maar ik ben niet zo publiek, hè? Ik heb maar een kleine kring waarin ik leef. Dat geeft niet, zegt de Heer Jezus. Kijk, als jouw kring een huis is, dan wees jij maar een lichtje op de kandelaar. Nou, als je kring een beetje groter is, je bent op een zakenleven, dan ben jij een licht in het zakenleven. En als jouw kring nog groter is, je zit misschien voor de SGP in de Tweede Kamer, nou, dan heb je natuurlijk wel een nog grotere rijkwijd, dan ben je licht daar. En als je aan de top van de wereld zit, dan ben je licht daar. Maar het punt is dat waar ik je ook maar plaats, daar moet jij het licht zijn van de wereld. Wat je ook doet, verberg je niet onder een emmer. Ga niet achter gesloten deuren zitten. Zit niet elke zondag alleen maar in de kerkdienst te koesteren met de dingen van mij. En dan doe er niks mee. Nee, inderdaad. Koester jezelf onder het licht, onder het woord. Niet alleen op zondag natuurlijk, maar elke dag. Maar ga dan uit in de wereld, waar je ook bent, om te schijnen. Nou, ten laatste dan, zegt de Heer Jezus, weet niet alleen dat je de meest belangrijkste bent. Je bent niet alleen zalig en gezegend, je bent niet alleen de belangrijkste, je bent ook brood nodig. Als ik naar de winkel ga, gemeente, en ik leg een paar euro's neer voor iets, wat doe ik dan met dat iets? Dan neem ik dat mee naar huis. Ik heb het gekocht. Ik neem het naar huis. Het gaat naar mijn huis. God heeft u ook gekocht. Kinderen van God. Maar heb je nog niet naar huis genomen? Hè? Waarom niet dan? Omdat je nog een missie hebt. Je hebt nog een taak hier. Ja, hij heeft je gekocht. Toen Jezus stierf voor jou aan het kruis, heeft hij je gekocht. Misschien heb je dat al geleerd en mag je daar vertroost over zijn. Maar je bent nog hier. Omdat hij je achterliet, niet voor vakantie, niet om je kleine eigen koninkrijkje op te bouwen, maar om zijn koninkrijk te dienen in deze aarde. Dat is je missie. Je bent het zout, je bent het licht, je bent een soldaat, je bent een getuige, je bent een arbeider, je bent een bidder. De wereld is donker, liefdeloos, lijdt pijn, is vol van haat, vol van harde woorden, vol van verslaving en gebrokenheid. En allemaal schapen lopen er rondom ons heen zonder herder. Jezus zag dat himzelf, hij zag dat ook in Matteüs 9. Jezus ging al de steden, de vlekken en zo en hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Weet u, daar gaat het over, hè, de bergrede. Het is de koningsrede van het koninkrijk. En Jezus die gaat dan en hij staat de scharen ziende en hij is helemaal bewogen van binnen met ontferming. Zijn hart huilt, als het ware. En hij zegt, waarom? Omdat zij die daar om hem heen staande, vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Kijk, als Jezus iets ziet, als Jezus een mens zag, dan zag hij niet wat wij zagen. Wat wij zien is het topje van een ijsberg, 10%. 90% van die ijsberg die ligt onder de waterlijn. En zoals ik naar u kijk, dan zie ik misschien 1%. Want ik ken niemand van jullie hier, al een aantal van jullie misschien. Maar als ik je een beetje ga leren kennen, dan zou ik misschien 10% van je kennen. Maar 90%, dat ligt onder de waterlinie. Huiselijke zorgen, geweld, verdriet, leegheid, eenzaamheid. En zo kan hij maar doorgaan. Dat zag de Heer Jezus. Zag al die mensen. Zonder herder, vermoeid met het moeilijke van het leven, verstrooid, zoekende, maar het nooit vinden. En dan draait hij zich om naar zijn discipelen. Hij zegt, broeders, kijk eens, al die mensen, dat is een oogst, die moet geoogst worden. Maar de arbeiders zijn weinigen. Er zijn niet genoeg arbeiders. Bid dan dat de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstort. Nou, ik geloof zeker als ik deze tekst lees, dat jullie allemaal denken over dominees. Ja? Gelijk? Nou, moet je in de nood vergeten. De Heer Jezus heeft echt niet over dominees gedacht in die tekst. Hij heeft over het zout gedacht. Over het licht van de wereld. Hij heeft gedacht over zijn mannen en vrouwen die hij getrokken heeft uit de donkerheid. Over timmermannen en loodgieters en IT-people en dokters en boeren en buren. Die naast mensen wonen. Die verstrooid zonder herder in deze wereld zijn. Hij heeft u bedoeld, kinderen van God. Hij heeft u nodig. Daarom bent u nog hier. Daarom zijn we nog hier. Hij laat ons hier wonen. Niet om dus te werken, om ons pensioen op te bouwen en gezellig een eindje door te leven. Maar wij zijn hier om dienend te zijn aan onze medemens. Juist hen die nog verloren zijn. Voelt u dat niet? Die ontferming. Zoals Jezus dat voelde. Klopt dat hart dan niet meer? Vandaag. Kunnen we dan zo makkelijk leven? Zonder te zoeken. Om dat zout en dat licht te zijn. In de wereld om ons heen. Nou, we gaan stoppen, gemeente. Je ken je grenzen, alsjeblieft. En daar ga ik dan mee eindigen. De Heer Jezus zegt heel duidelijk, zonder mij kan je niets doen. Right? In Johannes 15, blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf en zo gij niet in de wijnstok blijft en al zo gij niet zijt, zo gij in mij niet blijft. He, zonder de Heer Jezus dan kunnen we niets doen. Helemaal absoluut niets. Als jij niet dagelijks bij hem bent, in het geloof, in het gebed, in het woord, dan ben je niet alleen zwak, dan ben je niets. Wees daarvan doordrongen. Dan zijn we bang en dan schamen we ons en dan zijn we te druk en te veel bezig en ik heb hem niet voor over. Nee, dat is allemaal waar, dat weet ik ook allemaal. En als ik dat denk, dan weet ik waarom dat is. Dan ben ik niet dicht genoeg bij de Heer Jezus. Dan leef ik niet dicht genoeg bij God. Want als je ver van hem vandaan leeft, dan word je bang. Dan ga je schamen. Dan durf je niet. Maar als het goed ligt tussen hem en jou, dan word je onoverwinnelijk. Dan gaat hij spreken door jou. Door u. En dat zegt ook Paulus, right? Die zegt, als het tegenhangen tegen deze tekst, in Filippenzen 4, en dan gaan we dat nog even lezen samen. Hij zegt in Filippenzen 3, dat hij alles kan doen. Dan kan ik hem even niet vinden, maar zal ik hem eigen woorden zeggen, door Christus kan ik alles doen, zegt hij. Door Christus, toch? Daardoor kan ik alles doen. En zelfs als je je leven moet neerleggen voor de Heer Jezus. Zoals Steven dat moest doen. En hij stond daar te bidden, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dus dat is zijn laatste getuigenis geweest. Ik heb wel eens het gevoel gehad, de indruk, dat laatste getuigenis de eerste prik was in het hart van Saulus of Tarsus. Het was het zout dat beet in het geweten van Saulus van Tarsus. Hij heeft er tegen gevochten voor lange tijd tot de Heer hem neerslaat. Uiteindelijk in Damascus. Hoe lang blijf jij tegen mij schoppen? Zegt de Heer toch? Dat heb je al lang gedaan. Kijk gemeente, gaan we naar huis. Zout en licht. Maar niet zonder de Heer Jezus. Dan gaat het nooit. Hij zegt, vrees niet. Je zult vele verdrukkingen ervaren. Je zal vervolgd worden, je zal verguisd worden, maar ik heb de wereld overwonnen. En daarom zal de wereld jou nooit overwinnen. Amen.